Gemeente, ik deel u mee dat vandaag de extra collecte voor de bouwkas wordt gehouden. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 36e psalm en daarvan het derde vers. Bij u, Heer, is de levensbron. Luisteren nu eerst naar Gods heilige wet. En dan zingen we in aansluiting daarop uit de 19e psalm, het 14e vers des Heeren wet, nochtans verspreid volmaakter glans. 19 vers 4. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen het woord des Heren uit het 2e boek Koningen en daarvan het 2e hoofdstuk, de verzen 15 tot en met 25. 2 Koningen 2, vers 15 tot en met 25. Daar lezen wij: als nu de kinderen der profeten die tegenover te Jericho waren hem zagen, zo zeiden zij: de geest van Elia rust op Elisa. En zij kwamen hem tegemoet en bogen zich voor hem neder ter aarde. En zij zeiden tot hem: zie nu, er zijn bij uw knechten 50 dappere mannen. Laat hen toch heen gaan en uw Heer zoeken, of niet misschien de geest des Heren hem opgenomen en op een der bergen of in een der dalen hem geworpen heeft. En doch hij zeide: zend niet. Maar zij hielden bij hem aan tot schamens toe en hij zeide: zend. En zij zonden 50 mannen die 3 dagen zochten, doch hem niet vonden. Toen kwamen zij weder tot hem, daar hij te Jericho gebleven was. En hij zeide tot hen: heb ik tot ulieden niet gezegd, gaat niet? En de mannen der stad zeiden tot Elisa: zie toch, de woning van deze stad is goed, gelijk als mijn heer ziet. Maar het water is kwaad en het land onvruchtbaar. En hij zeide: brengt mij een nieuwe schaal en legt er zout in. En zij brachten ze tot hem. En toen ging hij uit tot de waterwel en wierp het zout daarin en zeide: zo zegt de Heere, ik heb dit water gezond gemaakt. Er zal geen dood, noch onvruchtbaarheid meer van worden. Alzo werd dat water gezond tot op deze dag naar het woord van Elisa dat hij gesproken had. En hij ging van daarop naar Bethel. Als hij nu de weg opging, zo kwamen kleine jongens uit de stad. Die bespotten hem en zeiden tot hem, kaalkop, ga op, kaalkop, ga op. En hij keerde zich achterom en hij zag ze en vloekte hen in de naam des Heren. Toen kwamen twee beren uit het woud en verscheurden van dezelfde 42 kinderen. En hij ging vandaar naar de berg Karmel en vandaar keerde hij weder naar Samaria. Zover de schriftlezing. Het woord des Heren voor de prediking van morgen vinden we in het zojuist gelezen Bijbelgedeelte. 2 Koningen 2, de versen 19 tot en met 22. De versen 19 tot en met 22. En de mannen van de stad zeiden tot Elisa, zie toch, de woning van deze stad is goed gelijk als mijn heer ziet, maar het water is kwaad en het land onvruchtbaar. En hij zeide, brengt mij een nieuwe schaal en legt er zout in. En zij brachten ze tot hem. Toen ging hij uit tot de waterwel en wierp het zout daarin en zeide, zo zegt de Heere, ik heb dit water gezond gemaakt. Er zal geen dood noch onvruchtbaarheid meer van worden. Alzo werd dat water gezond tot op deze dag naar het woord van Elisa dat hij gesproken had. We willen samen eerst de zegen des Heren bidden over de prediking van zijn woord. En dan willen we in onze gebeden dankzegging doen voor zuster van der Baan, de bakker, die in de afgelopen week is geopereerd en de Heere heeft het wel gemaakt. Laten wij samen bidden. Heere, we willen samen uw grote naam erkennen en u dankzeggen aan de morgen van deze dag voor het voorrecht dat u ons bij elkaar brengt en dat we samen mogen gaan luisteren naar wat u ons te zeggen hebt. U hebt ons weer een week gespaard. U zorgde voor ons, Heere, en in allerlei dingen hebben we weer ondervonden dat u nog bemoeienissen met ons wilt hebben. Het feit dat wij vanmorgen hier mogen zijn, dat we elkaar aan deze plaats mogen ontmoeten, dat we hier uw woord ook mogen vinden en dat we naar uw woord mogen gaan luisteren. Die dingen zijn ook duidelijke bewijzen dat u nog bemoeienissen met ons wilt hebben en dat u nog arbeid aan ons wilt besteden. U laat ons nog niet aan ons lot over, Heere, en u dagvaart ons nog niet, zodat wij voor uw rechterstoel moeten verschijnen om rekenschap af te leggen. Maar u laat ons nog in het heden der genade en u omringt ons nog met de blijken van uw goedheid en u roept het ons nog toe dat wij ons tot u zouden wenden in de weg van waarachtige bekering en dat we zouden leven en u zegt het nog, u garandeert het nog dat u geen lust hebt in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich zou bekeren en leven en vanuit uw eigen innerlijke ontferming en bewogenheid met verloren zondaren laat u ze de weg der zaligheid nog voorstellen en wilt u ons spreken van die enige naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is. Heere, als wij zo de dingen noemen en dan zijn er nog veel meer dingen die we zouden kunnen noemen, dan getuigt dat alles toch wel van trouw aan uw kant en van goedertierenheid. Dan getuigt het inderdaad, Heere, van gunsten, van onverdiende gunsten bewezen aan onwaardige mensen. En als wij daar tegenover moeten gaan noemen wat er aan onze kant is, de tekortkomingen en de nalatigheden, de overtredingen, de zonden met gedachten, woorden en werken, als we aan onze kant moeten gaan opnoemen, Heere, wat er allemaal is wat voor u niet bestaan kan, waarmee wij u getergd en onteerd en bedroefd en gekrenkt hebben, Heere, dan wordt het allemaal nog een groter wonder dat wij nog mogen zijn die wij zijn en dat we nog mogen verkeren in het heden der genade en dat u ons nog spreken wilt van leven, van waarachtig leven, van geestelijke gezondheid, van zaligheid. Heere, vervul onze harten met ootmoedige dankbaarheid. Vervul onze harten met heilbegeerte ook. En geef dat wij zo hier in uw huis met een hart mogen verkeren dat er naar uitziet om u de Heere te mogen ontmoeten en uw stem te mogen horen vanuit de heilige schriften. Heere, laat het ons inderdaad daarom te doen zijn. Om de woorden Gods, om te horen wat gij te zeggen hebt. En laten die woorden van u dan ook in onze harten mogen afdalen. En laat uw woord een kracht tot zaligheid mogen zijn. Voor het eerst of bij vernieuwing. Voor het eerst, Heere, als we zo uw woord nog nooit hebben gelezen en gehoord. Dan kunnen we het misschien duizenden keren al gelezen hebben. En dan kunnen we het vele keren in de kerk ook hebben gehoord. Maar dan is het ons altijd nog voorbij gegaan. En dan heeft het ons tot nog toe niet echt geraakt. En dan heeft het tot nog toe geen kracht geoefend in ons leven. Dan is ons hart er nog altijd voor gesloten. Heren, en zulke mensen zijn er, zulke kerkgangers zijn er. En ze zijn er ongetwijfeld ook vanmorgen hier in uw huis. Misschien wel heel trouw in hun opkomen naar de plaats van het gebed. Misschien wel heel trouw in het waarnemen van de plichten en in het wandelen in de weg van de middelen. En toch altijd nog met een gesloten hart. En toch altijd nog vreemdelingen van uw genade. En toch altijd nog mensen die u nog nooit in waarheid ontmoet hebben. Heere, maak dat dan eens anders. En wilt gij door de krachtige en door de onwederstandelijke werking van uw Heilige Geest zulken nog eens de ogen openen en aan hun nood en ellende ontdekken. En zulken ook roepen, zaligmakend en krachtig roepen tot uw heil. Heere, gij weet toch wat nodig is in het leven van een mensenkind. Ook in het leven van een onwedergeboren mens. Heere, het is toch ook uw werk om zo iemand te veranderen en te vernieuwen. Het is toch uw werk om stenen harten te veranderen, weg te nemen en er een vlezen hart voor in de plaats te geven. Dat hebt u nog nooit aan een mens toevertrouwd, zou ook niet kunnen. Maar er ligt wel een belofte in uw woord. Ik zal het stenen hart wegnemen en ik zal er een vlezen hart voor geven. Heere, wilt gij die belofte vervullen in het leven van hen die zo nog zonder God en zonder Christus voortleven. Wilt u ook zulken gedenken, Heere, die misschien zich wel wijs maken en verbeelden dat het in orde is en dat zij toch wel op de goede weg zijn, maar bij wie dat toch niet echt zo is. Een mens kan zich ook van alles wijs maken, ook op geestelijk gebied. We kunnen onszelf en we kunnen anderen de mooiste dingen vertellen, Heere. Maar als ze geen grond en geen fundament hebben, wat hebben we er dan nog aan? Dan zijn we bouwers die zonder echt fundament bouwen. Dan zijn we maagden die geen olie in de lampen hebben. En die denken dat ze de bruidegom kunnen ontmoeten, maar die eeuwig bedrogen zullen uitkomen. Heere, als er zo zijn in ons midden, en die zijn er ook altijd, overal, want dat is altijd een verschijnsel dat in uw kerk zich altijd weer voordoet. Heere, wilt ge dan zulken ook tot bekering, tot waarachtige bekering brengen? En dan moeten we misschien heel veel kwijtraken. Maar of het nu ongerechtigheid of eigen gerechtigheid is, het kan niet voor u bestaan en het kan niet samengaan met de waarachtige kennis van de Heere Jezus Christus. Want alleen zijn gerechtigheid redt van het verderf. Heere, we bidden u ook dat gij gedenken wilt aan uw volk en aan uw kinderen, aan hen die waarachtig en oprecht u de Heere mochten leren kennen en vrezen. En in wier leven dat werk van uw genade begonnen is. Heere, we vragen u dat gij ze verder leiden wilt. Wat is dat ook nodig? Wat zijn we ook na ontvangen genade nog diep afhankelijk? Wat zijn we blind in onszelf? En wat hebben we van onszelf ook geen enkele mogelijkheid om terug te keren tot u of ons in de gemeenschap van u te doen leven of om uw woord met kracht toe te passen aan onze harten. We halen niets naar ons toe, Heere, en we nemen niets in onze handen. Het moet ons altijd weer gegeven, geschonken worden. En elk stukje van de waarheid en elk onderdeel van het heil, zoals gij dat geopenbaard hebt, dat moet ons stuk voor stuk en beetje voor beetje geopenbaard worden, opdat onze blindheid wordt weggenomen en onze duisternis zal verdwijnen. Maar daarbij is dan altijd weer zo nodig het werk van de Heilige Geest, van wie gij, Heere Jezus, gezegd hebt, hij zal u in al de waarheid leiden. Laat hij dan ook werken, ook in dit morgenuur, bekerend en vernieuwend, maar ook onderwijzend en leidend, opdat wij zo ondervinden mogen dat gij zelf in ons midden wilt zijn. Verdiend hebben we het niet, Heere. Verdiend hebben we niets. Het zal genade zijn, onverdiende gunst. Maar schenk het dan toch om uw naams wil en vergeef ons al onze zonden. Heere, we danken u ervoor dat wij hier met elkaar mogen zijn. Maar als we dat zeggen, dan realiseren we ook dat er mensen zijn die niet naar de kerk kunnen komen. Er zijn ouden en er zijn zieken en er zijn mensen die door welke wettige reden dan ook niet naar uw huis kunnen gaan. Wees u hen ook nabij. Geef hen ook een zegen op deze zondag. En wil ook tot hen spreken en in hun harten werken en uw genade aan hen bekendmaken. We willen uw naam erkennen voor een zuster die geopereerd werd in de afgelopen week en met wie het welgemaakt is. U hebt dat gegeven, Heere. U hebt geholpen en doorgeholpen. Wees nu verder ook nabij. Geef geheel herstel en geef dat zij straks ook weer in de kring van haar gezin mag terugkeren. En laat deze weg die u met haar gaat ook voor haar geestelijke winst mogen meebrengen. Want dat is uiteindelijk nog belangrijker dan lichamelijke gezondheid. Als onze ziel gered mag worden en als wij ook in de weg van beproeving en tegenspoed het mogen ondervinden. De Heere denkt aan mij en de Heere zegent en de Heere geeft zicht op dat volkomen werk van de Heere Jezus Christus. Heere, wij bidden u, denk aan alles wat op uw zegen wacht. In uw ganse kerk en koninkrijk, breid dat rijk uit en verheerlijk uw naam door nog velen te trekken en ze over te brengen onder in het koninkrijk van de Heere Jezus. Sterk uw knechten die gij geroepen en uitgezonden hebt. Geef hen bekwaamheid, geef hen getrouwheid, geef hen een mond om te spreken. Geef hen ook de rechte gezindheid in het verkondigen van uw woord. De rechte gezindheid in de verhouding tot u, de zender en degene die de spreken geeft. Ook de rechte gezindheid tegenover de gemeente waar ze het woord verkondigen. Bewogenheid en hartelijke liefde en getrouwheid om eeniegelijk te vermanen en eeniegelijk te wijzen op die enige weg der zaligheid en die enige grond des behouds. Zegen ook dominee Baars, die gij aan deze gemeente verbonden hebt en die elders uw woord mag verkondigen. Geef hem ook daar uw kracht en uw hulp en geef hem in de arbeid in deze gemeente te ondervinden dat u hem hier inderdaad geplaatst hebt en dat u zijn arbeid ook zegenen wilt. Wilt u ook zij met zijn vrouw, met hun kinderen en zegen dat hele gezin in het midden der gemeente. En maak gij zo alles nog wel, Heere. Ach, doe het niet om onzentwil. Maar hoor ons en verhoor ons om Jezus wil. Amen. Wij gaan u zingen uit de 51ste psalm, het tweede en het vijfde vers. Psalm 51, het tweede vers, want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad en het vijfde verberg uw oog van mijn bedreven kwaad. En inmiddels krijgt u dan gelegenheid tot de dienst der offeranden. De profeet Elia is niet meer. En nu zal hij opgevolgd worden door degene die aanvankelijk zijn knecht was, die lange tijd bij hem gebleven was en die op deze manier eigenlijk een hele concrete opleiding gekregen heeft om straks Elia op te volgen. De naam van zijn opvolger is Elisa. Maar dan moet het ook onder Israël bekend worden dat hij inderdaad de opvolger van Elia was. En daar zal de Heere zelf voor zorgen. De Heere zal hem, om zo te zeggen, ook zijn geloofsbrieven geven, zodat het volk ook te weten komt dat de Heere Elisa in de plaats van Elia heeft aangesteld. En daartoe stelt de Heere Elisa in staat om wonderen te verrichten, zoals ook zijn voorganger dat meer dan één keer gedaan heeft. In de kracht des Heeren, met de hulp van de Allerhoogste, zal ook Elisa tekenen en wonderen kunnen verrichten om daarmee te bewijzen dat hij waarlijk door de Heere is geroepen en aangesteld. Het eerste wonder dat Elisa verrichtte, daar zijn niet veel mensen getuigen van geweest. Net een aantal van de profetenzonen uit de buurt van de Jordaan die daar getuigen waren van het feit dat Elisa de mantel van Elia nam en daarmee het water van de Jordaan sloeg, zodat er een pad kwam waar hij kon oversteken. Maar ik zei, dat is maar gezien door een aantal, door een weinig mensen. Maar de Heere geeft hem gelegenheid ook om een wonder te doen voor een groter publiek. En dat gebeurt in Jericho. Daar heeft Elisa enige tijd vertoefd. En toen de mensen wisten en begrepen dat Elisa daar in de plaats van hun inwoning ook verblijf hield, zijn ze naar hem toegegaan met het probleem waar zij al lange tijd mee zaten. Dat was een milieuprobleem. En dat had te maken met het water uit de bron daar bij Jericho. Verder was alles best. Je kon daar met plezier wonen. Dat zeggen ze ook. Zie toch, de woning van deze stad is goed, gelijk als mijn Heer ziet. Dat kon iedereen, elke bezoeker, zomaar constateren dat daar een frisse lucht was. En dat daar het plezierig wonen was, het klimaat was fijn enzovoort enzovoort. Maar dat alles, dat vergoedt toch niet het probleem waar ze mee zitten. En dat is geen gering probleem. Die bron of een van die bronnen daar in de buurt, die levert verkeerd, die levert slecht kwaad water op. Water waardoor de onvruchtbaarheid bevorderd wordt. Zo zegt het woord, zo zegt de tekst het ook, en het land is onvruchtbaar. Hoe we dat hebben te verstaan? Wel, het water bevat kennelijk een aantal bestanddelen die onvruchtbaarheid veroorzaken. En dat kan betekenen in de eerste plaats onvruchtbaarheid op het land, zodat het gewas dat daar verbouwd wordt schade leidt. En misschien ook de oogst nog wel mislukt ook. Als de akkers met het water uit deze bron bevloeid worden, dan loopt het verkeerd af met datgene wat er op die akkers gezaaid en gepoot werd. Maar niet alleen veroorzaakt het water uit die bron onvruchtbaarheid onder het gewas. We mogen het ook zo verstaan dat de onvruchtbaarheid zich uitstrekt ook tot het vee, tot de dieren. En dat er bij de dieren misgeboorte plaatsvindt. En zelfs onder de mensen is dat het geval. Mensen, vrouwen die in blijde verwachting zijn, zien verschillende keren die verwachting in een teleurstelling eindigen als de kinderen ontijdig geboren worden en levenloos ter wereld komen. Zo worden verwachtingen afgesneden en zo wordt het leven voor velen van die inwoners van Jericho bemoeilijkt en zwaar. Probeer u dat in te denken. Mensen wonen naar hun zin wat huisvesting betreft en wat allerlei andere dingen betreft, maar dan komen deze dingen zo in één keer op hun pad en dan mislukt de oogst. En een boer ziet zijn verwachting teleurgesteld als hij hoopte dat zijn schapen zouden vermeerderen of dat er van zijn rundervee vermenigvuldiging zou zijn. Maar het gaat niet door, het is allemaal een teleurstelling geworden. En ook in de gezinnen, in de huwelijken worden de teleurstellingen ervaren als blijde verwachtingen niet gerealiseerd worden. Niemand weet daar raad op. Men heeft aan dat probleem gedokterd, men heeft geprobeerd de experts in te schakelen, scheikundigen en weet ik wat meer, maar het is allemaal mislukt. Via de deskundigen is er geen oplossing. De wijsheid van de wijzen in Jericho is vergaan. En toen kwam Elisa. En men besloot het probleem aan Elisa voor te leggen. Waar komt dit eigenlijk vandaan? Hoe is dat nou? Hoe is het verband? Hoe is de oorzaak van het probleem daar in Jericho? Waardoor is die bron een bron met vuil, met verkeerd, met kwaad water? Zou dat nog te maken hebben met de vloek des Heren? Want u weet toch wel, en dat is allemaal nog niet zo lang geleden, Jericho is nog niet zo lang geleden herbouwd. En dat mocht niet. Jericho was de eerste stad. Jongens en meisjes, dat herinner je je ook nog. De eerste stad die Israël mocht gaan veroveren in het land Kanaan, dat was Jericho. En wat hebben ze ervoor gedaan? Moesten ze er hard voor vechten? Moesten ze de wapens gebruiken? Nee. Ze hoefden alleen maar om die stad heen te lopen. En toen ze dat zoveel keer gedaan hadden, toen heeft de Heere de muren van die stad laten vallen. En toen heeft de Heere door een wonder die stad aan Israël in handen gegeven. En toen had Jozua gezegd, op bevel van de Heere, dat die stad daar zo moest blijven liggen. Dus als een grote ruïne. Eén grote puinhoop. Daar mochten ze niks aan veranderen. Dus de muren mochten niet weer opgebouwd worden. De huizen mochten niet opgebouwd worden. Jericho moest een voortdurende herinnering blijven aan wat God gedaan had. Toen hij die stad had laten instorten. Nou, en dat was jarenlang zo gegaan. Maar toen kwam Achab op de troon in Israël. En Achab stoorde zich aan dat gebod van de Heere niet en hij trotseerde de vloek die de Heere uitgesproken had. De vloek namelijk over degene die wel de moed zou hebben, je moet zeggen de brutale moed zou hebben om Jericho te gaan herbouwen. Dat zou inderdaad hem zwaar aangerekend worden, dat zou de Heere vergelden en bezoeken. Achab trekt zich van dat verbod van de Heere iets aan. Achab lapt ook die vloek van de Heere aan zijn laars. En hij gaat toch Jericho herbouwen. Hij heeft daar wel een architect voor ook. U leest het in het laatste vers van 1 Koningen 16. Hiel is bereid om plannen te maken en die plannen te laten uitvoeren. En Jericho wordt toch herbouwd. Maar het kost die Hiel wel zijn kinderen. Want de Heere laat niet met zich spotten. En als hij gezegd heeft door de dienst van Jozua, vervloekt is de man die dat gaat doen, dan zal de Heere ook een waarmaker van zijn woord zijn wat de voltrekking van het vonnis betreft. Zou het misschien met die vloek van de Heere te maken hebben? Dat in deze herbouwde stad, waar het dan zo goed wonen was en waar de mensen naar hun zin woonden, wat allerlei omstandigheden betreft. Zou het met die vloek van de Heere verband kunnen houden? Dat het water daar kwaad is en dat het oordeel daar nog voortdurend doorwerkt nu in die onvruchtbaarheid op het land en bij het vee en bij de mensen? Ongetwijfeld is daar dit verband. Maar nu komen ze met die vraag, met dat probleem bij Elisa. En wat zegt Elisa dan? Zegt hij, mensen moet je eens goed begrijpen, ik ben de opvolger van Elia. En de taak van Elia en nu ook mijn taak is voornamelijk een geestelijke taak. En ik wil alleen maar werken aan de bekering van Israël. En ik bemoei me niet met allerlei maatschappelijke problemen. Ik bemoei me niet met een milieuprobleem. Ik bemoei me niet, daar kan ik me niet mee bemoeien. Daar heb ik geen tijd voor. Met vuil water en bedorven water en dat soort dingen. Nee, zodra Elisa gehoord heeft wat het probleem is, zegt hij tegen die mensen, brengt mij een nieuwe schaal. En legt er zout in. Dus een eenvoudig bevel, ja, simpel, eenvoudiger kan het niet. Een nieuwe schaal hebben ze wel ergens en zout is er ook wel ergens. Nou, doe wat zout in die schaal. Dat is geen bevel waar ze zich het hoofd over moeten breken met de vraag van hoe moeten we dat nou oplossen? En waar halen we zo'n schaal en waar halen we zout vandaan? Nee, zo simpel als het maar kan. Brengt mij een nieuwe schaal en doet er zout in. En toch is het een opdracht die wel vragen oproept, vindt u niet? Wat moet Elisa nu met een schaal met zout? Wat los je daar nu mee op? Men heeft gezegd, zout is bederverend. En omdat zout bederverend is, daarom was dat een prachtig middel om die bron te genezen. Wel, als je het zo probeert op te lossen, dan zoek je een natuurlijke verklaring. Trouwens, dat klopt ook niet. Denk eens even na. Die bron die welt steeds weer water op. Nu staat er een laag water in. En dan zou dat zout misschien dat beetje water wat daarin staat kunnen oplossen, kunnen gezond maken. Maar de volgende dag en de dag daarop en de dag daarop en de week daarop en het jaar daarop, dan welt die bron steeds uit de diepte van de aarde nieuw water op. En dat is allemaal weer vuil water. Heeft dat zout dan zoveel kracht om voortdurend iedere keer weer dat bederf te weren? Zout is toch een keer opgelost en het is toch een keer weg? Nee, een natuurlijke verklaring moet u hier niet geven. En praten over het bederverende karakter van zout, dat lost hier niets op, dat helpt hier niets. Je zou het ook om kunnen keren. We lezen in de Bijbel ook iets ook van steden die verwoest werden, die met zout besprenkeld moesten worden. Niet om het bederf te weren, maar om het oordeel te laten voortduren. Dat kun je uit de Bijbel ook aflezen als het over het gebruik van zout gaat. Het oordeel moet voortduren. En er is in plaats van het weren van het verderf, het voortdurend doorgaan van het verderf. Nee, daar ligt de oplossing niet in. Wat bedoelt Elisa als hij zegt, haal een nieuwe schaal en doe daar zout in? Dan bedoelt hij eigenlijk alleen maar dit, dat de mensen in Jericho, ik zeg het heel simpel, de schouders op zullen halen. En dat ze zeggen, wat nu? Wat nu? Wat een wonderlijk bevel. Ze gehoorzamen er overigens wel aan, maar ze begrijpen er helemaal niets van. Dat is de bedoeling ook. Hier moet een mens inderdaad verwonderd gaan staan. Elisa wil door middel van dit teken, en ongetwijfeld heeft zijn God hem onderricht, ongetwijfeld is dat niet iets wat bij Elisa opkwam, maar wat de Heere hem ingaf om dit tegen de inwoners van Jericho te zeggen. Want Elisa geeft er straks heel duidelijk bewijs van dat hij handelt in de naam van de Heere en overeenkomstig de wil van de Heere. Dus het was niet Elisa's idee, maar het was Gods plan om op deze manier die bron te gaan genezen. Maar de bedoeling daarvan was dat de inwoners van Jericho er allemaal diep van overtuigd zouden zijn dat het een bovennatuurlijk, dat het een goddelijk ingrijpen was. Dat zout heeft het niet gedaan en die nieuwe schaal heeft het ook niet gedaan. Het is een werk van de Heere geweest. En dat zegt Elisa dan ook. Ze brengen die schaal, ze brengen dat zout in de schaal. Intussen zijn er natuurlijk allerlei mensen op de benen gekomen die nu willen gaan zien wat er gaat gebeuren. Dat is als een lopend vuurtje rondgegaan. Elisa die zal helpen. Elisa heeft gezegd een schaal met zout erin. En zo kwamen de mensen ook om te kijken. En zo is Elisa vooraan een hele stoep mensen naar die bron gegaan. En toen hij bij die bron stond, heeft hij die schaal omgekeerd in die put. En gesproken. Wat? Niet, ik heb dit water gezond gemaakt. Maar alzo zegt de Heere, Ik heb dit water gezond gemaakt. Er zal geen dood nog onvruchtbaarheid meer van worden. Hij heeft daar, en dat is voor zover we weten de eerste keer geweest, openlijk en officieel het woord van de Heere verkondigd. Voor dat gehoor van die mensen in Jericho heeft hij gezegd, zo zegt de Heere, ik heb dit water gezond gemaakt. En hij wijst die helemaal van zichzelf af. Hij wijst heen naar zijn zender, hij wijst heen naar de God die dit wonder doet. En hij geeft een goddelijke garantie en een goddelijke belofte. Het water is nu gezond en het zal gezond blijven. En waar je nu voortdurend last mee gehad hebt en waar je voortdurend mee geconfronteerd bent. Met onvruchtbaarheid, met misoogst en misgeboorte. Dat zal niet meer gebeuren. Er zal geen dood en geen onvruchtbaarheid meer van worden. Zo zegt de Heere. En met dat de Heere het zegt via de mond van zijn knecht, gebeurt het ook. Het water wordt gezond. En als de mensen het nu proeven, dan smaakt het verschillend. En als de mensen het nu gaan gebruiken om hun eten in te koken, dan is er geen dood en dan is er geen verderf meer. En als ze het nu gaan gebruiken om hun landen te besproeien en te bevloeien, dan is er geen nadelig effect meer. Dan is het probleem, het milieuprobleem van Jericho opgelost. En dat was zelfs nog het geval toen de schrijver van 2 Koningen deze geschiedenis op papier zette. Misschien 20, misschien 50 jaar na die tijd. De bron van Jericho was gezond tot op deze dag, zo schrijft hij. En er is geen dood en er is geen onvruchtbaarheid meer van geworden. Precies zoals de Heere het gesproken had. Nou, dat is in het kort het verhaal. Wat leerden de mensen toen daaruit? En straks, wat leren wij hieruit? Wat de mensen toen daaruit leerden? Nou, dit. Dat ze nu kunnen weten dat Elisa inderdaad de opvolger van Elia is. Hier staat hij met het duidelijke bewijs dat God hem op die plaats gezet heeft. God geeft hem deze wijsheid en deze kracht om dit wonder te verrichten en dit probleem op te lossen. De zonen der profeten wisten het al, want die hadden hem al met de mantel van Elisa op het water van de Jordaan zien slaan. Maar nu weten ze het in Jericho ook. En nu weten ze inderdaad, dit is Gods profeet. Dit is de knecht van de Allerhoogste. En ze moeten er nu ook maar mee gaan rekenen dat God door middel van hem tot hen zal spreken. En ze moeten hem als zodanig ook leren erkennen en eren als de gezant van Gods wegen. Dat is het eerste wat ze daaruit kunnen leren. Tweede wat ze eruit kunnen leren is dat de Heere op deze manier zijn grote macht openbaart. Want het zat niet in het zout, maar het zat in de kracht van de Allerhoogste. En dat deed de Heere in de tijd waarin de meesten in Israël de Baals dienden. Zo was dat in de dagen van Elia. En zo was dat nog in de dagen van Elisa. Want wat er op de Karmel gebeurd was toen het volk uitriep, de Heere is God, de Heere is God, had geen vervolg gehad. De Baalsdienst werd toch beoefend. En ook in de dagen van Elia's opvolger zijn de mensen voor het grootste deel in Israël nog dienaren van die afgod. En wie zal het zeggen? Hoe vaak er al gebeden tot Baal opgezonden zijn. Baal, antwoord ons. Baal, maak die bron toch gezond. Baal, weer de dood en het verderf en de onvruchtbaarheid toch uit onze stad. Maar er was net als op de Karmel, ook toen in Jericho, geen stem en geen opmerker. De bron bleef bedorven. En het leven werd bemoeilijkt. En dood en onvruchtbaarheid waren er elke keer. En nu geneest niet Baal, maar Jehova die water wel. En dat is een sprekend getuigenis. Midden in de Baalsdienst. dat waar Baal machteloos staat en geen wonder verrichten kan en dat kwade water niet gezond kon maken, dat daar de Heere bewijst dat hij het wel kan. Een helder en klaar getuigenis te midden van het afgodische volk, dat de Heere God is en hij alleen. En het derde wat ze er toen uit konden leren, dat was dat de Heere in dit wonder, het eerste wonder dat de profeet Elisa openbaar verricht, dat de Heere daarin de gezindheid van zijn hart openbaart. Ja, want nu kunnen ze in dit wonder zien wat voor God hij is. Nationale rampen waren in de regel een aanduiding van de toorn Gods. Het oordeel was gekomen. En het oordeel zou blijven drukken, ook in Jericho. Het oordeel Gods zou blijven drukken op het ongehoorzame volk. Totdat, ja, hoe is dat dan? Wat is dan vaak de regel die de Heere toepast? Denk eens aan Jericho, toen in de dagen van Jozua. Ze hadden Jericho veroverd en de volgende stad die ze zouden gaan veroveren, dat was Ai. Maar dat mislukt. Een nederlaag. 36 mensen sneuvelen. En waardoor? Omdat er een ban in het leger is. En die moet eerst weg. Achan, één uit Israël, heeft van het verbannene gestolen. Hij heeft in die buit, uit die buit van Jericho, het een en ander weggehaald en zich toegeëigend. En dat bezoekt de Heere. Zolang de bekering er niet is, gaat hij met Israëls legers niet verder. En zullen ze de nederlaag leiden en voor het aangezicht van hun vijanden vluchten. En dus moet eerst het kwaad worden weggedaan. Dat is een regel waar de Heere zich menigmaal aan houdt. Maar hier in Jericho handelt de Heere anders. Hier roemt de barmhartigheid tegen het oordeel. Want als ze in Jericho de knecht des Heeren gaan confronteren met hun probleem, dan klinkt er geen woord van verwijt. Dan zegt Elisa niet, nou dat is toch zo'n wonder niet, dat heb jij jezelf te wijten. Waarom dienen jullie ook de Baals? Ruim die eerst op. Nee, geen woord van verwijt. En zelfs klinkt er niet eens een woord over de noodzakelijkheid van waarachtige bekering tot de Allerhoogste. Maar zonder dat Elisa een verwijt spreekt, gaat hij onmiddellijk, en hij weet dat hij handelt in opdracht van de Heere, dat wonder van de genezing verrichten. En dat laat zien. Ik zei zo pas al, dat de barmhartigheid roemt tegen het oordeel. Dat laat zien dat de Heere genadig en barmhartig en groot van goedertierenheid is. En dat al heeft hij redenen te over om te toornen en verontwaardigd te zijn en die inwoners van Jericho aan hun ellendig lot over te laten, dat hij toch in volle ontferming zich met die mensen gaat bemoeien en dat hij zegt, ondanks uw zonden en ondanks uw afkerigheden heb ik u toch niet verworpen als mijn volk, maar mijn hart gaat nog steeds naar u uit, zoals we dat lezen bijvoorbeeld in de profetieën van Hosea. Hoe zou ik u overgeven, o Ephraim? Hoe zou ik u stellen als Adama en als Seboim? Mijn hart is in mij omgekeerd. God is een God van genade, van barmhartigheid, van goedertierenheid. En hij heeft geen lust in de dood van de goddelozen, maar daarin dat ze zich zouden bekeren en leven. En wie zal zeggen, zo staat het toch in Romeinen 2, dat de goedertierenheid Gods tot bekering leidt. Wie zal zeggen of er in Jericho door deze handelwijze en door deze openbaring van de goedgunstigheid en van de barmhartigheid Gods niet een ziel tot waarachtige bekering gekomen is, die het nu heeft ingezien. Ja, we hebben gezondigd tegen een goeddoend God.
We hebben gezondigd tegen een God die ondanks onze zonde toch niet heeft nagelaten ons na te wandelen en u nieuwe bewijzen van zijn goedheid te geven. Wat hebben we toch dwaas, wat zijn we toch verkeerd geweest om tegen zo'n God in te gaan en zijn wetten te verbreken en te vertreden. En wie zal zeggen dat dat voor die of gene nog niet tot een eeuwige zegen geworden is. Maar dat was het dan voor toen. Wij mogen toch ook vragen wat het ons te zeggen heeft. Een geschiedenis als deze. Wat leren wij hieruit? Wel, het eerste is dat dit wonder heen wijst naar de meerdere Elisa. Hier is het evangelie van de Heere Jezus Christus. En u hebt het misschien al in uw gedachten eventjes opvoelen komen. Er is een parallel tussen deze geschiedenis, dit eerste wonder van Elisa en het eerste wonder van de Heere Jezus. Het ligt natuurlijk wel weer op een ander vlak, maar er is een overeenkomst. Toen hij zijn heerlijkheid begon te openbaren, toen deed hij dat door water in wijn te veranderen. En daarin toonde hij dat hij de knecht des Heren was. Door God gezonden. En Johannes tekent, als hij dat wonder vertelt, daarbij aan. En zijn discipelen geloofden in hem. Dat wonder waarin de Heer Jezus aantoonde dat hij in Gods opdracht handelde en waarlijk de knecht des Heren was, dat wonder heeft die uitwerking bij die discipelen gekregen, dat ze in hem gingen geloven en dat ze bevestigd werden in het geloof in hem. Hij is het waarlijk, degene die komen zou. En in dat wonder in Kana is, net als in dat wonder in Jericho, gebleken wat de gezindheid van het hart van de Heere was. Barmhartig en groot van goede tierenheid. Hij helpt ze uit de nood. Gemeente, wilt u een blik slaan in Gods hart? Wilt u weten wie, hoe God is? Dan zegt de Heer Jezus daar zelf van, niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons geopenbaard. Die mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Om te weten hoe God is. Om te weten ook hoe het hart Gods is. Moeten wij een blik slaan op de Heer Jezus. Op zijn persoon. Op zijn werk. En moeten we eens nagaan in het evangelie hoe hij met armen en ellendigen omging. En hoe hij handelde als het om schuldigen en onwaardigen ging. En moeten we eens een ogenblik meegaan in het duister van de hof van Gethsemane. Als we hem daar zien worstelen en horen roepen, mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Om te weten hoe God is en hoe het hart Gods is, moeten wij de evangelie lezen. Zover ze spreken over de Heer Jezus en over zijn werk en zijn zondaarsliefde en zijn zelfovergave. Hoe hij zich tot in de dood heeft willen vernederen. En hoe hij zich in de angsten en het gericht heeft willen begeven. En hoe hij alles en alles gedaan heeft om de weg vrij te maken, zodat een verloren kind van Adam weer tot God zou kunnen terugkeren, tot God zou kunnen worden teruggebracht, en met de God tegen wie hij gezondigd heeft weer zou kunnen worden verzoend. En dat voor altijd. Hoe is God? De Heer Jezus heeft het gezegd, komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. En die hem gezien en die hem in zijn nodiging gehoord heeft, die heeft de Vader gezien en de Vader gehoord. En al die woorden waarin de Heere gesproken heeft van zijn gewilligheid om te lijden en om te sterven, openbaren dat Gods hart een hart is vol barmhartigheid en vol ontferming over verlorenen en over schuldigen. En vervolgens laat deze geschiedenis ons nu ook zien het patroon van de manier waarop de Heere werkt. Ik kom nog even terug bij die schaal met zout. Ik zei, daar moet u geen natuurlijke verklaring voor zoeken, en dat zit hem niet in dat bederverende karakter van dat zout, want dat kun je net zo goed omkeren ook als een bederfbrengend karakter. Maar het zit hierin. Probeer u even te verplaatsen in die kring van mensen die daar staan rondom Elisa. Ze hebben dat verzoek gedaan. Ze hebben gezegd, kijk eens, u ziet dat zelf wel. Dat plaats voor onze woning is goed. Je woont hier fijn. Je kunt hier naar je zin verblijven. Maar dat probleem, die bron, dat water, dat kwade water. En toen lieten ze het aan Elisa over wat hij doen zou. En toen zei Elisa, breng mij een nieuwe schaal en doe zout daarin. Probeer u zich in te denken dat u tussen die mensen in staat. En probeer u in te denken, in de ziel, in te leven in de ziel van die mensen van Jericho, die nou jaar op jaar iedere keer weer ervaren dat het zo moeilijk is in die stad. En die teleurstelling, je hebt het in alle gezinnen nou al gehad, miskramen. Je hebt het bij het vee van elke boer gehad, misdracht. En je hebt het bij elke landbouwer gehad, misgewas. Het viel iedere keer weer tegen. En dan komen de plannen, zullen we maar niet vertrekken. Ja, maar het is hier aan de andere kant ook weer zo goed. Zullen we toch maar niet verhuizen, zullen we maar niet ergens anders heen gaan. En elke keer als er weer een expert in de buurt kwam, dan proberen ze het weer op te lossen. Maar het eindigde steeds weer in teleurstelling. Nou, zo stonden ze daar bij Elisa ten einde raad. En dan zegt Elisa, ik heb een schaal met zout nodig. Dan is het toch net alsof hij met je spot. Dan is het toch net alsof hij je probleem niet serieus neemt. Dan is het toch net alsof Elisa maar amper begrijpt wat er aan de hand is. Dan halen die mensen toch hun schouders op en dan zeggen ze, nou wat zou dat nu? Nu juist dat is de bedoeling van Elisa geweest. Hier kom je niet uit met menselijke wijsheid. En aller mensenwijsheid moet beschaamd worden. Ze moeten het ook heel vreemd vinden wat Elisa ze daar opdraagt. Ze moeten ook bij zichzelf denken en misschien tegen elkaar wel zeggen, nou wat gaat er nou gebeuren? Wat moet je nou met zout beginnen? Maar op die manier, als een mens er niets meer van begrijpt, en als een mens het ook niet meer bezien kan, op die manier wil de Heere door zijn knecht duidelijk maken dat het God is die wonderen werkt. Opdat geen vlees zou roemen voor God. Maar opdat degene die roemt zou leren roemen in de Heere. Nu, dat is nu het patroon van Gods werken altijd geweest. Ook op het gebied van het zalig maken van zondaren. Wat zijn dat dan voor mensen die de Heere uitverkoren heeft? Paulus schrijft ervan in het eerste hoofdstuk van 1 Korinthe. Niet vele wijzen, maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren. Niet het sterke, maar het zwakke heeft God uitverkoren. Niet het edele, maar het verachte. Niet hetgeen iets is, maar hetgeen niets is. En net als ze in Jericho hun schouders ophaalden en hun hoofd schudden toen Elisa het had over een schaal met zout. Zo kunnen wij bij het zien van het volk des Heren onze schouders ophalen en ons hoofd schudden. Dwazen, verachten, onedelen, nietsnutten. Dat zijn degenen die God heeft uitverkoren. Daar bouwt hij zijn kerk mee. Daar vergadert hij zijn volk uit. Zwakken. Mensen die niet meetellen, mensen die niets betekenen, mensen die niets inbrengen, mensen die niets zijn. En dus kan een mens ook nooit te gering zijn in zijn eigen oog. Oh ja, wij kunnen wel te hoog staan en we kunnen wel te belangrijk zijn. En we kunnen wel te veel van onszelf verwachten en met onszelf ophebben. En dat hebben we menigmaal ook. Maar in ootmoed voor de Heere buigen. En in nederigheid op de knieën komen. en het voor de Heere belijden. Heer, ik ben zo'n dwaas, ik ben veracht, ik ben onedel, ik ben een niets, ik ben een nul. Ik tel niet mee en ik heb ook niets om u te behagen en u tevreden te stellen. Ik ben leeg en arm en ellendig. Zulken worden door de Heere gekozen. Zulken worden door de Heere opgeraapt. Zulken worden door de Heere gebruikt. En dan eindigt het opdat hij roemt. Roemen in de Heere. Wat heeft de mens dan zelf toegebracht? Wat heeft de mens er dan zelf aan gedaan? Wat heeft hij dan gedaan om zichzelf in de gunst van de Heere terug te plaatsen? Wat heeft hij er dan aan gedaan om zichzelf te verbeteren? Dan is alles in zijn leven Gods werk. Een goddelijk wonderwerk. Alle roem is dan ook uitgesloten. Want het zijn altijd weer onverdiende zaligheden die een mens van God ontvangen mag. En dat wordt nog duidelijker en dan komen we bij het hoogtepunt, ook in geestelijk opzicht van wat deze tekst ons leren wil. God geneest verdorven bronnen die de dood verspreiden. God geneest verdorven bronnen die de dood verspreiden. Is dat nu zo'n wonder, gemeente, dat die bron in Jericho kwaad water voortbracht? Is het nu zo'n wonder dat er dorens en distels op de aarde groeien? Is het nu zo'n wonder dat de aarde met een vloek geslagen is? Is het nu zo'n wonder dat ons leven aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis en aan de dood zelf onderworpen is? Is dat nou zo'n wonder? Hoe komt dat? Waar komt dit probleem vandaan? Waar komt elk probleem vandaan, in het natuurlijke en in het geestelijke? Waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. Waren de mensen geen zondaars, dan was het bronwater van Jericho nooit kwaad geworden. Waren de mensen geen dienaars van de afgoden, afkerig van de Heere, dan was er geen enkel probleem, ook in deze wereld niet. Maar dat brengt ons dan wel bij de bron, de vuile bron van alle wanbedrijven. Dat brengt ons dan wel bij de oorsprong, bij de wortel, bij het diepste van het kwaad. En waar zit dat? Niet in een waterwel. Niet in wat voor ander probleem in het milieu ook. Niet bij tegenslagen en moeite en onvruchtbaarheid en misgeboorte en wat dan ook. Maar dan moeten wij dieper boren en dan moeten wij terechtkomen bij waar David terechtkwam in de 51ste psalm. Daar ligt de oorsprong van alle ellende. Die vuile bron van alle wanbedrijven die we allemaal bij ons hebben. Hebben we daar ook wel eens last van gehad? Hebben we dat ook al eens als een probleem ondervonden? We kunnen met allerlei dingen moeite hebben in ons leven. En er zijn moeitevolle dingen. Maar als een mens kennis aan zichzelf krijgt, als God door zijn Heilige Geest hem eraan gaat ontdekken wie hij geworden is door de zonde, dan gaan we er ook iets van verstaan wat David in die 51ste psalm onder woorden bracht. U weet hoe het gegaan is. En u weet hoe David erachter gekomen is dat er van binnen bij hem zo'n vuile bron zat. Hij had allerlei kwaad bedreven. En toen kwam de vraag, hoe komt dat nu? Waar komt dat nu vandaan? Hoe komt het nu dat ik vuile gedachten denken en dat ik verkeerde dingen doe en dat ik tegen Gods wet inga en dat ik Gods geboden terzijde schuif om toch mijn eigen zin maar door te kunnen zetten. Hoe komt dat dat ik kwaad spreek en laster en allerlei andere verkeerde dingen doe? Waar komt dat vandaan? De Heere Jezus heeft het later gezegd, uit het hart des mensen komen voort. Het komt niet van buitenaf. Het is niet aangeleerd, maar het is aangeboren. Het is een kwaad dat in ons zit. En wat de Heere Jezus onder woorden brengt toen hij zei: uit het hart des mensen komen voort boze bedenkingen, een boos oog, overspelen, hoererijen, lasteringen enzovoort. Dat heeft David door het ontdekkend werk van de Heilige Geest geleerd. Toen hij in aanraking kwam met dat oordelend woord van de Heere via de profeet: gij zijt die man. En toen David in de worsteling kwam en uiteindelijk zijn schuld voor God ging belijden en zijn ongerechtigheid ging bedekken, toen wees de Heere hem op de bron en de oorzaak van dat kwaad. Hoe kwam dat nu, David, dat u die moed had om een brief te schrijven aan Joab en Joab te zeggen: zet Uria vooraan in de strijd, zodat als de pijlen gaan snorren hij sterven zal? Hoe kwam dat, David, dat u de moed had om het gebod van de Heere terzijde te schuiven? Gij zult niet echt breken, en dat ge de vrouw van een ander nam. Het is het kwaad van binnen. Het is die verdorven bron van alle wanbedrijven. En ga daar nu eens aan dokteren. Zoals ze aan de bron van Jericho gedokterd hebben, zo en ervaren hebben dat het allemaal te vergeefs was en ijdel, zo is het nog meer te vergeefs en ijdel om wat te gaan doen aan de verdorven bron van je zondig bestaan. Je kunt het proberen met het medicijn van de godsdienst, en sommige mensen denken dat ze er dan een heel eind mee gekomen zijn, maar ze hebben die bron alleen maar een beetje dichtgepleisterd. Dicht gemetseld met wat godsdienstig cement, maar het vuil zit er nog in en het moet maar eventjes aanleiding hebben en al dat mooie pleisterwerk dat vliegt eraf en de vuilheid van het kwade water van ons bestaan vloeit weer over alles heen. En je kunt het proberen met wat vroomheid en met wat rechtzinnigheid, maar het baat niet. Er is geen mens, er is geen godsdienstig mens ook die in staat is om die bron te bedwingen en het kwaad te beteugelen. Er is er maar één die hier raad op weet. En dat is net als bij Jericho's bron, de Heere in de hemel. En hoe doet de Heere dat dan als hij daar wat aan gaat doen? Dan geeft hij net zo'n opdracht. Net zo wonderlijk en onbegrijpelijk en voor het natuurlijk hart net zo dwaas en net zo ergerlijk als wat de profeet Elisa daar bij Jericho's water wel zei: geef me een schaal met zout. Wat is het middel dan dat de Heere gaat gebruiken om een verdorven zondaar te gaan genezen? Dat is het middel waarvan de Joden zeggen: dat is mijn ergernis. En waarvan de Grieken zeggen: dat is mijn dwaasheid. Dat is het middel van het evangelie van de gekruisigde Christus. Nou, daar zegt het natuurlijk hart ook van: wat moet je daar nou mee? Dan kun je het beter zoeken in verbetering van de mensen, in verbetering van de maatschappij en in verbetering van de structuren en allemaal goed voor je naasten zijn en allemaal goed voor het milieu zorgen en glas in de glasbak en weet ik wat allemaal meer. En ik zeg niet dat dat niet moet, natuurlijk wel. Maar daar redden we het niet mee. Daar redden we het niet mee. Maar de Heere zegt in zijn woord: er is één ander middel. Eén middel om het grootste probleem van alle problemen en de grootste nood van alle noden op te lossen. En dat is het evangelie van mijn Zoon Jezus Christus. Dat moet erin. Dat moet in dat hart indalen. Dat moet in dat verdorven hart en kracht Gods tot zaligheid worden. Dat alleen kan die vloek opheffen. Dat alleen kan herscheppen en vernieuwen. Dat alleen die boodschap dat hij zich tot een vloek en tot een oordeel heeft laten maken. En dat hij zo de vloek die op zondaren lag op zich heeft willen laden. Opdat hij hen met zijn zegening vervullen zou. Dat evangelie, dat moet in ons leven voor het eerst en bij vernieuwing en steeds weer worden. En zijn en blijven die kracht Gods. Waardoor we vernieuwd worden. En door de kracht van dat woord, toegepast door de Heilige Geest, wordt een mens dan een nieuw mens. Zoals onze Dordtse leerregels dat zeggen. Dat de Heere dan, hoofdstuk 3:4, dat de Heere dan in die mens gaat werken, dat hij binnendringt in de binnenste delen van die mens. Dat hij niet alleen is wat tot zijn oor zegt, dat hij niet alleen is wat tot zijn verstand zegt, En dat de mens aan de buitenkant dan een beetje fatsoenlijk wordt en een beetje opgeknapt wordt. En zo een deugdelijke indruk en een vrome schijn op gaat houden. Maar nee, de Heere gaat door dat woord en door de kracht van die geest binnendringen in de binnenste delen van de mens. En daar gaat hij die onwil buigen en die wil gewillig maken. En daar gaat hij wat onbesneden was besnijden. En daar gaat hij vernieuwen en veranderen. En zo begint dat werk van de genezing van de vuile bron. Komt dat er ooit klaar? Ja, het komt wel klaar. Maar hier op aarde niet. Het is daarom, zei ik het, zo begint het werk van de vernieuwing. Want helaas blijven die andere krachten ook werken. Maar hij zal het volleindigen. En tenslotte blijft er geen enkele smet en geen enkele vlek en geen enkele onreinheid meer over. Hier mag het dan onvolkomen zijn. Maar het is begonnen in het leven van alle die God in oprechtheid vreesden. Het is begonnen bij hen wier hart naar de Heere uitging en die in oprechtheid des harten tot de Heere mogen zeggen bij tijden: God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem. Het is begonnen bij hen die in oprechtheid kunnen zeggen: de Heere is mijn deel, daarom zal ik op hem hopen. Hij is mijn toevlucht, hij is mijn schuilplaats. En of ze dat nou zeggen in de zekerheid van het geloof of in het toevlucht nemen van het geloof, zoals die bloedvloeiende vrouw dat zei: als ik maar de zoom van zijn kleed zal aanraken, dan zal ik gezond zijn. Dat vernieuwende werk is in hun leven begonnen en de Heere zal niet rusten voordat hij het volleindigd heeft. En dat is de zegen van de sterfdag van een kind des Heeren. Dan is hij met dat vernieuwende werk klaar. Dan is die bron geheel en al gereinigd. En op de sterfdag van Gods kinderen zegt de Heere wat Elisa daar in Jericho zei: ik heb dit water gezond gemaakt. Er zal nooit meer dood of onvruchtbaarheid meer van worden. Als die kracht van Christus bloed en als dat werk van Christus geest bereikt hebben wat de Heere ermee wilde bereiken. En als de verdorven bron van wanbedrijven niet meer bestaat, maar als uit het binnenste van de mens tot in alle eeuwigheid gaan vloeien de wateren des levens waarin God verheerlijkt wordt. En dat begint nou hier op aarde al. En daarom is het de roeping, de heilige roeping, de heilige plicht, maar ook bij tijden de heilige vreugde van alle die de Heere hebben leren kennen, om daar wat van door te geven en daar wat van uit te delen, om het anderen ook toe te roepen: hij is barmhartig en genadig. Hoe ligt het met die dingen? Hoe staat het met het hart van ons? Is de Heere daar al in begonnen? Of zijn we zelf maar een beetje aan het opknappen gegaan? Of misschien dat ook nog niet eens. Leven we maar rustig zo verder met dat vuile hart. Met die bron. En nemen we dat dan maar zoals het valt. En nou ja, zo is het nu eenmaal. Maar daar kun je ook niet te veel over inzitten. Nee, maar dat is het leven van de natuurlijke mens. Die maakt zich er toch eigenlijk niet druk om. Hij wordt er wel eens aan herinnerd. Hij wordt er in de prediking wel eens aan herinnerd. Hij wordt er in zijn geweten wel eens aan herinnerd. Je schrikt wel eens van jezelf. Hoe kon ik dat nou doen? Ja. Maar je gaat weer verder en je leeft weer door. En je staat er niet lang bij stil. En echte bekering is het gevolg niet. En vernieuwing van het leven vindt geen plaats. Zijn we nog zo? Hoe lang denken we dat vol te houden? Hoe lang denken we dat vol te houden? Totdat de Heere de genadetijd afsnijdt. Zo lang kan een mens het volhouden. Zolang als God hem de adem in zijn neusgaten geeft. En zolang als God hem laat onder de bediening en de beademing van zijn woord. Maar geen seconde langer. En nu leven we nog in genadetijd. En we misbruiken die. En we doen onze eigen zin. En we gaan onze eigen gang. En om God bekommeren we niet, ons niet. En we laten dat hart van ons iedere keer nieuw vuil en nieuwe kwaadheid en nieuwe zonde opspuiten en opborrelen. Hoe lang zal dat nog kunnen doorgaan? Hoe lang heeft de Heere nog geduld met ons? Hoor het nu uit het woord van God en de geschiedenis van die waterwel in Jericho bewijst. Het God is genadig en barmhartig en hij zoekt uw behoud niet. Maar wend u dan wel tot hem. En roep hem aan. Roep hem aan om genade en om ontferming. En keer u af van uw wegen die van hem afvoeren. Zoek het ook niet in eigen pleisterwerk. Zoek het ook niet in eigen opknapbeurt. Zoek het ook niet in wat wij zouden kunnen presteren. Dat helpt niet. Daarmee komen we bedrogen uit. En het arglistige mensenhart, ook het arglistige hart van een mens die in beginsel door de genade Gods aangeraakt is. Want dan kunnen we nog zo vaak dolen op allerlei paden die niet Gods paden zijn. Arglistig is het hart en daarom zoeken we het vaak nog buiten die Heere Jezus Christus en buiten zijn gerechtigheid. En proberen we nog wat te zijn met eigen gerechtigheid en deugdzaamheid. Het helpt niet, je kunt er voor God niet mee bestaan. Geef die pogingen op en kom als een arme, als een boetvaardige, als een hulpeloze, als een ellendige, als een verdorvene, als een mens die niets meer tot zijn zaligheid kan toebrengen en aanbrengen. Kom zo tot die enige bron en fontein van zaligheid, het bloed van de Heere Jezus Christus. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen, zegt hij. Dat is de weg. Dat is het middel dat God geeft. En dat moet in ons hart ingedragen worden. Het evangelie van de gekruisigde zaligmaker. O, laat het toch niet langer een dwaasheid zijn en een ergernis. Maar de kracht Gods en de wijsheid Gods. En gezegend die mens die dat mag zeggen met de apostel Paulus. Christus, de kracht Gods. En de wijsheid Gods. Op een andere manier was er in mijn noden niet te voorzien. Maar de wijsheid Gods heeft een weg gevonden om ook mijn verdorven hart nog aan te pakken en te reinigen. Op een andere manier was er geen mogelijkheid dat mijn boze bestaan zou worden veranderd. Maar de kracht Gods is ingedaald in mijn leven. En daar alleen heeft Gods volk het aan te danken dat ze andere mensen werden. En zo leren ze het dan. Om er te roemen in de Heere en in hem die geworden is wijsheid van God en gerechtvaardigheid en heiligmaking en een volkomen verlossing. Amen. Psalm 119, het 86e vers. Samen danken. Heere, het past ons om uw grote naam met dankzegging te erkennen voor het wondere werk dat gij verricht als u mensen tot nieuwe mensen maakt. Dat is geen werk dat de natuur voortbrengt. Dat is geen werk dat in de wereld uitgedacht is, maar dat heeft God bereid. Heren, dat was in Jericho duidelijk afgebeeld in dat wonder dat Elisa verrichten mocht, toen hij die vuile bron mocht gaan reinigen en genezen. En ze hebben het daar kunnen zien, heren, dat gij barmhartig en genadig zijt. Schoon zwaar getergd, langmoedig en weldadig en groot van goedertierenheid. En zo bent u nog. Heren, er is er geen een in de kerk die het recht, die er verdiensten heeft, die er recht op heeft dat u naar hem zou omkijken. Er is er niet één die van zichzelf ooit naar u zou vragen. En als wij het onszelf naar u gingen vragen, dan deugt het ook niet. Heren, dan is het niet het echte vragen, niet het echte zoeken. Kunnen we onszelf wel wat vertellen en wijsmaken, maar dat bestaat straks voor uw rechterstoel niet. Maar heren, als we dan zo afgeweken en zo verdorven en zo verkeerd zijn, dat er nog niet één is die naar God zoekt en niet één is die rechtvaardig is, wat is het dan een geweldig en onuitsprekelijk wonder dat er toch mensen op deze aardbodem zijn die door u zo zijn aangeraakt en zo zijn bearbeid dat zij wel God nodig kregen en dat zij niet meer zonder hem konden en durfden leven. Wat is het dan een wonder dat u mensen gemaakt hebt, heren, die hun lust en hun heil hebben leren zoeken in die enige zaligmaker, de Heere Jezus Christus, en voor wie zijn naam hemelse muziek werd en voor wie zijn kruis het antwoord op hun grote nood werd en voor wie zijn bloed de zaligheid van hun ziel werd. Heren, wij bidden u, geef dat wij door uw geest verder mogen worden onderwezen en dat wij mogen leren met die verdorven bron van ons bestaan, maar te vluchten tot die meerdere Elisa, de Heere Jezus Christus, die met zijn dood, met zijn offer, met zijn bloed ook die grote nood weet op te lossen. Schenk ons uw zegen, Heren, ook als wij vandaag nog een keer hopen samen te komen in uw huis. Neem ons voor uw rekening, voor tijd en eeuwigheid. Amen. We zingen uit de 66ste psalm en daarvan het tweede vers. 66, het tweede vers. Thank you. Verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.